Zegen. Gebeten luisteraars, een enkele afkondiging vooraf. Er is vanmiddag geen zondagsschool in verband met de vakantieweek. Dan nodigen we u allen hartelijk uit voor de verkiezingsvergadering aanstaande zaterdagavond om 7:00 in de kerk. Ziet u verder het contactorgaan. De collecten in deze dienst zijn in de eerste en in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing is genomen vanmorgen uit Johannes 4, Johannes 4 en uit 2 Koningen 17, 2 Koningen 17. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 143. Psalm 143, vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. En vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Psalm 143, vers 8 en vers 11. Wij luisteren eerst met hart en oor naar de wet van de Heere onze God. En we bidden dan met Psalm 86 vers 6 aansluitend: leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Psalm 86 vers 6, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij bidden eerst om de opening van Gods woord en de opening van ons hart door zijn Heilige Geest. We willen bidden voor broeder Breeschoten uit het boveneind. Van hem stierf afgelopen week een broer. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, u nodigt ons weer hier in het kerkgebouw, bij een geopend woord En we willen dat woord lezen. We willen het bedienen. We hebben uw wet gelezen en gehoord, Heere, en we beseffen dat. Zal dat tot zegen zijn, tot ontdekking en tot vertroosting, dat gij zelf met uw geest erin mee moet komen. En we mogen op deze plaats bij een opengeslagen woord ook zeggen dat uw geest erin mee wil komen. En daar pleiten we op, Heere, daar bidden we om. Of die heilige geest van u, dat zijt gij zelf, in uw werk in het hart van uw volk en kinderen, ons wilt bearbeiden, zodat we leren wat zonde is, zodat we leren wat genade is, zodat schuld onze persoonlijke schuld wordt, maar het bloed van de Heer Jezus in zijn reinigende kracht ook zo heerlijk wordt aangewezen. Heere, wij sluiten onze ogen en vouwen onze handen, maar zien in het geloof op u en leggen de hand van het geloof op de belofte en zeggen het met die bekende psalm. Zo doe gij ook aan mij. Dat we zo opgekomen mogen zijn, Heere, naar uw huis. U bent er in ieder geval naar uw toezegging. En u nodigt ons. En laten we dan als leerjongeren vanmorgen mogen zitten aan de voeten van de Heere. Afzien van onszelf en opzien tot u in geloof. Dan is er zoveel te verwachten. Dan is er zoveel te zien in u de Heere. Dan mag er zoveel ontvangen worden door uw woord en geest. En we bidden, Heere, of ge dat wilt doen. Of gij uw handen vol met kruisverdiensten over ons uitgestrekt wilt houden, zegenend en gevend. En of u ons wilt aanwijzen waar het bij ons op vast zit. Ons afnemen wat we missen moeten. Maar ons niet onthouden wat we niet missen kunnen. Het werk van uw genade. We dragen broeder Breeschoten uit het boveneind aan u op. Hij moest zijn broer missen door de dood op hoge leeftijd. Zeker oud geworden en krachtig gebleven ook in zijn natuur. Maar toch gestorven. We dragen onze broeder aan u op. Het brengt hem ook weer zo vers in herinnering het verscheiden van zijn vrouw. Heere, wilt u hem gedenken op zijn hoge leeftijd. En genade geven om inderdaad op u de Heere te zien, in dat gewerkte geloof in zijn hart, opdat hij ook bij het ouder worden de sterkte in u mag vinden. We bidden voor de dochter bij zijn broer, wilt u haar gedenken in alle omstandigheden en de familie ook in de toekomst, Heere. Ook als we ouder worden of als we ziek zijn, moeite kennen, dat we toch mogen weten dat er een borg voor onze ziel is, zodat we voor u kunnen verschijnen op de voorspraak van de ander met een hoofdletter. Ja, Heere, dat is het wonder van genade. Maar dat moet gekend en geleerd en ontvangen worden in onze goede dagen, dat we daar het heden van de genade voor mogen gebruiken. Wij bidden voor al uw volk en kinderen, Heere, zegen ze en sterk ze. En laat de bediening van uw woord op deze eerste Lijdenszondag zo mogen zijn dat het levende geloof ook voedsel krijgt, brandstof voor het vuur van de genade. Opdat dat vuur zou oplaaien tot een heerlijk licht waarin we mogen belijden dat God goed is. Heere, dat is zo wonderlijk als we dat mogen kennen. Wilt u allen die mogen staan in de zekerheid van het geloof en in de blijdschap van het geloof ook genade geven om u erin te eren en in te aanbidden. En ook voor anderen tot een zegen te zijn. Een leidsman tot Christus op de plaats waar gij uw volk roept. En als we nog onbekeerd zijn, Heere, o, wil er ons aan ontdekken. En wil het stenen hart verbreken. En een hart geven dat u vreest en dat u dient, dat u lief heeft. Zegen onze jongeren, wees met de kinderen in de kerk. Zegen de gezinnen die met vakantie zijn in deze week. Geef ze een goede periode van rust. En breng ze ook aan het einde van deze week weer veilig in ons midden terug. Zegen ons zo, Heere. Wij bidden het u voor de dominee, voor de organist, voor de koster. Voor alle hier in het kerkgebouw, maar ook voor alle die meeluisteren bij de radio. Uit genade, in de vergeving van onze zonden. om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heere op twee plaatsen. Eerst uit Johannes 4, vers 1 tot 10. Eerst Johannes 4, vers 1 tot 10. Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, hetwelk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat alzo neder naast de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. En dan nu uit 2 Koningen 17. 2 Koningen 17, waar kort verklaard staat waarom de Joden en de Samaritanen in die tijd geen gemeenschap met elkaar hadden. 2 Koningen 17. Vers 21 tot 28. 2 Koningen 17, vers 21 tot 28. Want God scheurde Israël van het huis van David af. En zij maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. En Jerobeam dreef Israël af van achter de Heere. En hij deed ze een grote zonde zondigen. Alzo wandelden de kinderen Israëls in alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had. Ze weken daarvan niet af. Totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed, gelijk als hij gesproken had door de dienst van alle zijn knechten, de profeten. Alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrië tot op deze dag. De koning nu van Assyrië bracht volk van Babel en van Ghouta en van Afa en van Hamat en van Sepharvaim en deed hen wonen in de steden van Samaria, in de plaats van de kinderen van Israël. En zij namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. En het geschiedde in het begin van hun woning aldaar dat zij de Heere niet vreesden. Zo zond de Heere leeuwen onder hen, die enigen van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende, de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze van de God van het land niet. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden, en ziet, zij doden hen, omdat zij niet weten de wijze van de God van het land. Toen gebood de koning van Assyrië, zeggende, brengt een van de priesters daarheen, die gij lieden van daar weggevoerd hebt, dat zij heen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze van de God van het land. Zo kwam een uit de priesters die zij van Samaria weggevoerd hadden, en woonde te Bethel, en hij leerde hun hoe zij de Heere vrezen zouden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119. Vers 54. Ik ben op het diepst verdrukt. Ai, schenk mij, Heere, vernieuwde kracht. Schenk naar uw woord mij leven. Vers 59. Wees gij mijn steun. Dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboden vermaken. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 54, 59 en 65 ter inleiding op de prediking.
Thank you.
willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 32, vers 4. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar ge mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, vers 4. Straks na het amen. De tekst is genomen uit Johannes 4. En daarvan de versen 4 tot 7. Tekst voor de prediking vanmorgen. Johannes 4. En daarvan de versen 4 tot 7 die we nog eens willen lezen. En Jezus moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neer naast de fontein. Het was omtrent de zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Geliefde gemeente, luisteraars thuis. Vorige week zondag heb ik aan de kinderen gevraagd of ze die bekende tekst wilden leren uit hun hoofd en kon het zijn met hun hart. Johannes 3, vers 16. En ik hoorde dat er ook verschillende diezelfde zondag die tekst al op konden zeggen. Hoe was het alweer, jongens en meisjes? Prachtig, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderve, dat is niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. Prachtig, de Bijbel in een notendop. En nu zien we in het hoofdstuk dat vandaag aan de orde is, Johannes 4, dat de Heere dat inderdaad ook zo doet. Hij heeft de wereld lief. Samaria was voor de kerk van die dagen de wereld. Nou, die mensen gingen toch verloren. De wereld. En nota bene, nu stuurt de hemel God. Nu stuurt God uit de hemel zijn eigen zoon naar die valse kerk, naar de wereld, naar Samaria. Al zo lief heeft God de wereld gehad, ook Samaria, ook die Samaritaanse vrouw, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, die dus zijn vertrouwen op die Heere stelt, niet naar de hel gaat, maar thuis mag komen bij God. En nu zijn er een hele hoop fariseeën en schriftgeleerden die willen zich niet toevertrouwen aan de Heere Jezus, want hij is maar gewoon de zoon van een timmerman. Maar nu komt de Heere Jezus daar bij die put van Jacob en dan ontmoet hij een zondares en dan geeft God het dat die zondares haar vertrouwen stelt op die door God gegeven zaligmaker. En er gaat een heidense uit de wereld, de fariseeën en de schriftgeleerden, voor in het koninkrijk van de hemel. Daarover gaat het vanuit onze tekst van morgen. Ik schrijf erboven: een bijzondere ontmoeting in het leven van elke dag. Dat is het thema voor de prediking. Een bijzondere ontmoeting in het leven van elke dag. We zien in de eerste plaats de Heere die gehoorzaam is. We zien in de tweede plaats de mens die vermoeid is. En we zien in de derde plaats de zaligmaker die op zoek is. Een bijzondere ontmoeting in het leven van elke dag. De Heere die gehoorzaam is. Hij moest door Samaria gaan. Dan de mens die vermoeid is. Zie je de Heere Jezus daar zitten naast die put, vermoeid van de reis? En in de derde plaats de zaligmaker die op zoek is. Vrouw, geef mij te drinken. Na het gesprek met Nicodemus in Jeruzalem gaat de Heere Jezus weer terug naar het noorden. Want het is nog niet de tijd dat hij naar het kruis gaat. En er komt zoveel weerstand tegen zijn optreden. Jezus gaat terug naar het noorden. En als je de kaart van Israël voor je hebt, jongens en meisjes, dan weet je, Judea lag onderaan, het tweestammenrijk. Dan kwam Samaria er midden tussenin. En daarbovenaan het Galilea van de heidenen. En de kortste weg was nu dat je rechtstreeks van Jeruzalem overstak naar het noorden. En dan, nou dan was je er ook vrij snel. Maar een echte Jood die zou dat nooit doen. Want die Samaritanen, dat was eigenlijk de wereld. Oh, het was nog wel een beetje een kerk ook, maar ze hadden niet de zuivere waarheid. En om zich niet te verontreinigen, namen de echte Joden dan de omweg door het Overjordaanse. Ze staken dus twee keer de Jordaan over en gingen dan via het Overjordaanse, daar was ook een weg naar het noorden. En als ze dan weer bij de zee van Tiberias waren, dan staken ze weer over de Jordaan en dan waren ze in Galilea. Want door Samaria gaan, dat nooit. Het was namelijk na de ballingschap, en daarom heb ik u gelezen uit 2 Koningen 17, zo gegaan dat de upper ten weggevoerd was. En men had heidenen teruggebracht in het land. En die waren getrouwd met de overgebleven mensen. Dus dat was een godsdienst geworden die half Joods, half heidens was. En het was inderdaad zo geweest dat er leeuwen gekomen waren. En daar had men een vingerwijzing van de hemel in gezien. Toen was er nog een priester teruggestuurd die ook bij de upper ten hoorde vanuit Babylon. En die moest de Samaritanen leren hoe de God van Israël echt gediend wilde worden. Maar ondanks de terugkomst van zo'n priester bleef het in de ogen van de Joden jaren later nog een mengelmoesje van heidendom en godsdienst. Nee, ze moesten niks voor van die Samaritanen hebben. En die Samaritanen die hadden hun eigen godsdienst, die hadden hun eigen Bijbel, die hadden hun eigen heiligdom, die hadden hun eigen historische plaatsen, de put van Jacob. En als de Heere Jezus nou naar het noorden gaat, dan gaat hij ook niet via de omweg door het Overjordaanse. Maar dan schrijft de hemel in zijn reisroute en Jezus moest door Samaria gaan. Wonderlijk gemeente. De Heere die doorbreekt grenzen. Moeten we ons dat ook niet ter harte nemen? Wij hebben vaak ook ons kerkje. En ons wereldje. En onze traditie. En ons kringetje. En onze cultuur. En soms ook onze Bijbel. Maar als de Heere in ons leven komt, dan doorbreekt hij al die grenzen die wij als mensen hebben gemaakt. En dan wil hij ons leren wat de ware dienst is tot de Heere. Zo kunnen we, al zijn we nog zo rechtzinnig in eigen ogen, dat waren die fariseeën en die schriftgeleerden ook, opeens door die ontmoeting met de Heere aan onze afgoden worden ontdekt. En neemt u dan over wat de Heere tegen u zegt. Als de Heere dingen in je leven aanwijst die niet deugen, neem je dat dan over? Buig je je daar ook onder? Of wijs je meteen naar een ander? Zo ging het in die tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Heere Jezus die had die gelijkenis verteld. De leviet en de priester, dat waren de mensen van de ware kerk. Die gingen met een grote boog om die man die daar te sterven lag langs de kant van de weg heen. Maar die Samaritaan die ontfermde zich over die man in nood. En ik denk aan die mensen die melaats waren, 10 melaatsen, Jezus genassen. En wie komt er terug om de Heere te danken? Hij was een Samaritaan. Nou, daar moesten de Joden, de Farizeeën en de schriftgeleerden eigenlijk niks van weten dat de Heere Jezus daarop wees. Ze scholden de Heere Jezus op een bepaald moment zelfs uit voor Samaritaan. Jij Samaritaan! En als de Heere nou teruggaat uit Jeruzalem na het gesprek met Farizeeën en schriftgeleerden, dan gaat hij dwars door dat land met die valse godsdienst en met dat mengelmoesje van heidendom en jodendom heen naar het noorden. Hij moest door Samaria gaan. Dat is niet alleen een ontwijken van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is gehoorzaamheid aan zijn vader die deze reisroute in Jezus' plan schrijft. Want het ligt nou in de raad van God, gemeente, dat ook in die valse kerk, zoals mensen dat in die tijd zeiden, de Heere Jezus zijn heerlijkheid moet openbaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zo ging het toch, jongens en meisjes, dat hij zijn enige geboren zoon, de unieke zaligmaker, gezonden heeft, ook door de landstreek van Samaria heen, om te laten zien dat God van zondaren houdt. En nog meer, dat de Heer ze zelf opzoekt, dat hij naast ze komt staan, dat hij ze ophaalt uit de diepte waarin ze gevallen zijn. Die Samaritaanse vrouw, die weet er nog niks van, dat ze deze dag de heiland gaat ontmoeten, de zaligmaker van de wereld, zoals het verderop in Johannes 4 staat. Nee, dat is ook niet het belangrijkste. De Heere is zijn volk altijd een eeuwigheid voor. Ook als u uw eigen leventje nog leeft, ook als jij je eigen wegen nog gaat, dan kan de Heere al met je bezig zijn, omdat hij je niet kwijt wil. Nee, die Samaritaanse vrouw die weet nog niet dat ze vandaag zichzelf zal leren kennen als zondares. En vooral dat ze de Heere Jezus, die van God gegeven zaligmaker, zal leren kennen als haar persoonlijke borg. Maar daar werkt de Heere op aan, ook als hij deze reisroute neemt. Op het eerste gezicht lijkt het maar een heel gewone ontmoeting. Waarover begint nou een gesprek in een warm land? Toch zeker over water? Maar achteraf heeft ze gedacht, wat een wonder, dat nou die slok water die hij aan mij vroeg, uitgewerkt heeft, dat ik mag leren drinken uit de fontein van levend water. En als je daar eenmaal de smaak van te pakken hebt, kinderen van de Heere, dan hou je altijd dorst naar meer. En dan is er ook altijd genoeg, want die springt tot in het eeuwige leven, heeft de Heere gezegd. En daarom moest hij nou door Samaria gaan. Die bijzondere ontmoeting in het leven van elke dag, die moest komen. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen, bent u daar wel eens verwonderd over geraakt? Dat de Heere daar nou juist wilde zijn waar u kwam en dat hij u daar wilde ontmoeten. Dat de Heere Jezus niet zich conformeert aan een aan dingen die wij misschien denken dat het de waarheid is, maar waar zoveel van onszelf in kan zijn. We maken een grote omweg om de zon daarheen. Maar dat de Heere rechtstreeks op zijn doel afgaat om mensen op te zoeken, om mensen te ontmoeten en om ze bij het hart te vatten en ze te brengen tot de Vader, dwars door het leven heen. Wat rijk is dat, gemeente, zo'n God. Inderdaad, hij is de heilige en hoog boven ons verheven. Maar hij komt ook zo heel dichtbij in het leven van elke dag. Ook in uw zonde, al moet hij die zonde afkeuren, nietwaar. Maar hij wil er als borg in komen. En hij komt dwars door elke tegenstelling heen die wij opgeworpen hebben. Ik vraag het u opnieuw, ben u er wel eens van onder de indruk geraakt? Heeft de Heer je er wel eens bij stilgezet? En mocht je hem daarin ontmoeten. Nou, dat is wonderlijk. Een Heere die gehoorzaam is. Hoe wij ook op de vlucht zijn. En hoe wij van nature ook vijand zijn van genade. Hij wint toch eens. Hij overwint in zijn genade. Ook in uw leven. En zo kan het ook vanmorgen zijn met deze preek. Zo kan het ook zijn als u in de kerk zit. Dat de Heere tegen u zegt, ik moet vanmorgen hier zijn om tegen u te zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. En Maarten Luther zei van die tekst, vul nou je eigen naam daar maar voor in. Al zo lief heeft God mij, Hendrik, gehad. Al zo lief heeft God mij, Gerda, gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, hoe u ook heet, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Mag ik u zo vanmorgen voorstellen? Ik moet hier zijn, zegt de Heere, voor mensen met een leven vol verdriet. Voor mensen die gebukt gaan onder hun zonde. Voor mensen die vastzitten in hun schuld. Voor mensen die zich uitgestoten en verlaten voelen. Misschien zelfs door kerkmensen. Ik moet hier zijn voor mensen die zeggen, Heere, help mij of ik sterf. Of die dat misschien ook al niet eens meer zeggen. Ik moet hier vervullen, zegt de Heere Jezus, zoals het in Handelingen 1 staat. Gij zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria, tot aan het einde van de aarde. Nou, dat vult de Heere Jezus hier al in. Ik moet hier zijn voor die bijzondere ontmoeting. Een Heere die gehoorzaam is. Ja, maar in de tweede plaats is het ook een mens die vermoeid is, gemeente. We lezen in onze tekst dat hij in een stad komt van Samaria. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar. Nou, dat is een historisch stuk land, hoor. Daar pochten die mensen ook op, nietwaar? Ze konden niet meer pochen op Jeruzalem, want nee, daar kwamen ze niet meer. Maar dan Samaria, Sichar. Daar lag het stuk land dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. En waar Jozef, zijn gebeente althans, ook begraven is geworden, eeuwen later. En daar staat ook een historisch gedenkteken, een monument, de fontein van Jacob. U moet zich voorstellen, dat diepe put, men zegt dat die 32 meter diep was, waar altijd een frisse bron wel onder was, dus die put had altijd water, altijd vers, fris, drinkbaar water. En als je zo'n waterpunt hebt in het warme land, dan is dat natuurlijk ook altijd een drukpunt. Daar loopt een weg langs. Veel mensen altijd. En zo komt Jezus ook als hij door Samaria gaat. Langs die historische plaats. Het is nog om andere redenen een historische plaats. Toen Jozua het volk binnenleidde in het land. Nou, dat is al eeuwen terug natuurlijk gerekend vanuit Johannes 4. Toen heeft hij daar het verbond vernieuwd. Toen heeft hij aan dat volk gevraagd, als jullie nou straks binnen zijn in Israël, zullen jullie dan de Heere eerbiedig vrezen? Ja, dat zullen we doen. Amen, zei het volk erop. Toen heeft Jozua ook gezegd, jullie zullen het niet kunnen. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere vrezen. Hoe heeft hij gelijk gehad? Want zie nou wat er van gekomen is. Het land is verscheurd. Judea, Samaria, Galilea. En nu gaat Jezus er toch doorheen. En hij neemt een tijdje rust op die historische grond, bij die bron, bij die put, bij die fontein van Jacob. Wat een echt mens, jongens en meisjes. Je moet eens in je kinderbijbel thuis kijken. Ik las vroeger altijd uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Dat is natuurlijk al een generatie terug. Maar ik vond altijd zo'n prachtige plaat, dat je nou op een plaats van die Anne de Vries, die Heere Jezus bij die fontein van Jacob, bij die put van Jacob, met die Samaritaanse vrouw ziet zitten praten. Kijk straks maar eens. En als jullie die kinderbijbel niet hebben, dan misschien je opa en je oma nog wel. Altijd een hele indrukwekkende plaat. En dan zie je de Heere Jezus daar zo zitten omdat hij moe was. Nou, hij is echt mens, hè. Jezus, vermoeid van de reis, zat al zo, dus dat betekent omdat hij moe was, neer naast de fontein. Het was omtrent de zesde uren, na de Romeinse tijdsindeling was dat 12 uur 's middags. Dan staat de zon op het heetst. Nou, dan zie je de Heere Jezus daar zitten. Zo echt mens is hij. Vermoeid van de reis. Hij is echt God, maar hij is ook echt mens. En zijn discipelen, die gingen nog even verder de stad in om brood te kopen. Maar op het heetst van de dag is de Heere Jezus moe. Nou, in de gelijkheid van ons vlees is de Heere gekomen. Om zaligmaker te zijn van zijn volk. En nu zien we hem daar zitten bij de Jacobsbron, afgemat. Moe van de tocht. Gemeente, wat komt er dan dichtbij, hè? Wat is die dan echt mens? Wat is die dan haast onze één behalve de zon? Wat heeft hij onze menselijke natuur met al zijn zwakheden behalve de zonde aangedaan, heel echt. Wat gaat dan de Zoon van God diep, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Maar zo lief heeft Christus ook het werk van zijn Vader gehad dat hij zo diep wilde buigen. En dat nou vanwege onze schuld. Dat nou vanwege onze vijandschap. Dat nou vanwege ons God terug toekeren. Dat Jezus zo moe is, heeft te maken met wie wij zijn voor God. Dat wij van God afgevallen zijn. En wij nog dagelijks van de Heere wegvluchten. En nu komt de Heere Jezus achter ons aan. En daarom is hij zo moe. Want die lange weg die hij gaat en het zware werk dat hij doet. Dat doet hij omdat het Gods opdracht is. En omdat hij mijn zaligheid voor ogen heeft. Gemeente, wat een wonder. Bent u daar wel eens bij bepaald? Gekomen om mij te verlossen. Gekomen tot de zijne. Maar de zijne hebben dag met hun handje gezegd. Nee hoor, niet nodig. Ik red mezelf wel. Gekomen als het licht in de duisternis. We hebben dat gezien toen we het over Nicodemus hadden. Maar de duisternis. Nee, we hebben onze verduisteringsgordijnen neergelaten. Die zon, die ontdekt me veel te veel aan mijn zonde. Die moet ik heel niet hebben. Hij is gekomen als het levende water. Maar we hebben de paraplu opgehouden voor ons stenen hart. Nee, het mag het stenen hart ook niet aanraken. Laat het water maar langs ons heen spoelen. En dan komt hij toch. Daar is hij. Daar zit hij, moe, naast de Jacobsbron. Als je daarbij bepaald wordt, gemeente, dan zeg je, Heere, wat heb ik u veel werk gegeven met mijn zonde. Heere, wat heb ik u veel arbeid gemaakt met mijn vijandschap. Heere, wat heb ik toch, en dat u toch gekomen bent. En dat u toch doorgaat. Een vermoeide Jezus, echt mens. Zo zien we hem daar zitten naast de Jacobsbron. Zijn discipelen zijn inkopen doen aan de stad en die komen straks terug met brood. En dan is hij al in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Daarover bij gezondheid volgende week in de voorbereiding. Jezus kan niet meer, hij is te moe. Gemeente, je kunt er eigenlijk alleen maar een beetje van stamelen, hè, als dominee. Dat wonderlijke, dat nou God zelf op het niveau van ons komt met de bedoeling om ons te redden. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij leeft nou in wat onze schuld teweeg heeft gebracht, ook in het lichaam dat hij heeft. Hij die zelf de fontein van levend water is. En die geeft, en als hij geeft, dan blijft hij geven. Zijn fontein is ook nooit opgedroogd. Hij moet nou een slok water vragen aan een Samaritaanse vrouw bij die oude Jacobsput. De Heere Jezus, de heilige Zoon van God, uit de heerlijkheid van de hemel, die gaat nou in gesprek met een vrouw. Dat was al apart in die tijd, maar ze is ook nog een openlijke zondares. Zo buigt de Heere zich neer. Fariseeën en schriftgeleerden die zeggen, ga toch voorbij aan dat volk dat de wet niet kent. Hoeren en tollenaren. Maar Jezus buigt zich over en neemt de tijd voor de ontmoeting midden in het leven van die vrouw. En dan gaat hij zometeen de dorstige geven te drinken van het water van het leven. Om niet gratis. Is dat nou zielig? Nee, gemeente, dat is nou levensecht. Zo wil de zaligheid, zo wil de verlossende genade van de borg in ons leven inkomen. Is dat nou tragisch? Nee, dat is nou lieflijk. Als je dat mag zien tegen de achtergrond van de liefde van God. Dat hij nou zelf zo diep bukt. Omdat hij weet, als een borg dat niet doet, dan moeten we inderdaad allemaal omkomen in de eeuwige verlatenheid. En daar heeft de Heere zijn volk niet voor over. En dat doet hij het zelf. En dan buigt hij zo diep, nog dieper dan wij ook kunnen verwoorden. Want straks trekt God zijn Vader handen ook van deze Heere af. Met de bedoeling dat hij met uitgestoken, nodigende en straks doorboorde handen ons dicht bij zich kan nemen. borg kan zijn voor allen die de Heere vrezen. Zo wordt hij lieflijk voor allen die in het geloof mogen staan. Al zou je nog maar zo'n heel gering geloof hebben voor jezelf. Maar als die je lieflijk wordt, als die je dierbaar wordt. O gemeente, dan wordt die je ook noodzakelijk. En dan wil je me niet missen. Dan sla je de handen van het geloof om zijn hals bij wijze van spreken. En zegt, mijn Heere, mijn borg, mijn zaligmaker. Nou, zo komt hij nou als de eeuwige God bij God vandaan in ons leven. Als een vermoeide zaligmaker die, zegt Paulus in de Hebreeënbrief, in alle dingen is verzocht geweest, net als wij, zonder te zondigen. En zo mag ik u voorstellen nu, deze Heere, Zoon van de mens, u die gebukt gaat onder uw zonde, u die zit met de zorg voor uw gezin, u die topt met uw gezondheid, u die in de strijd, soms in de nachten, de adem van de Satan in uw nek voelt. U die de moeite van het ouder worden ondervindt, de afbraak van uw leven. Jij die de dorst van de verslaving maar nooit kunt lessen, want je zit in die vicieuze cirkel. En je kunt er niet uitkomen. Je kunt het niet verbreken, die zonden die trekken je hoe langer, hoe dieper naar beneden. En dan is daar opeens één, wiens eerste woord in zijn woordenboek is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Kijk jongens en meisjes, daar gaat hij zitten naast de Jacobsbron. Punt waar veel mensen langskomen. Al zal het om 12:00 middags niet zo erg druk geweest zijn, want dan ging men niet putten op het heetst van de dag. En waarom gaat de Heer Jezus daar nou zitten op dat drukke punt? Omdat het nou de bedoeling is dat vermoeiden en belasten hem leren aanspreken. Hij wil ze ontmoeten. Daarom komt hij midden in het leven van elke dag. Deze middelaar die ik u vanmorgen prediken mag. En ik hoop dat de Heilige Geest dat werk van de dominee gebruikt. Om die Christus nou voor ogen te schilderen zoals het staat in de Galatenbrief. Opdat je hem zou kunnen zien. Niet maar met het blote oog. Maar met ogen van de Heilige Geest gekregen. Deze Heer naar wie je toe mag vluchten. Hij heeft het immers gezegd, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan neemt hij straks die last van uw moeite, dan neemt hij straks de schuld en de moeite van uw zonde mee naar het kruis. En wij staan er al achter, hier natuurlijk nog niet. Maar dan heeft hij op het kruis dat weggedragen, op kosten van zijn eigen leven. En daarom, ik zal u rust geven. Hier bij deze vermoeide Jezus wordt de rust geschonken. O gemeente, ja, onrustig blijft ons hart. Totdat het rust vindt in deze zaligmaker. Kijk, wie daar nou oog en hart voor krijgt, gemeente, die wordt de Heere zo dierbaar. Hij wil het doen. Daartoe buigt hij zich zo diep. Als hij vermoeid naast de Jacobsbron neerzit. Hij kan het doen. Hij zal het ook doen. Want hij is dan wel een vermoeide Jezus, een vermoeid mens. Maar ook als vermoeid mens blijft hij de zaligmaker die op zoek is om zondaren te hechten als parels aan de kroon van zijn middelaarsambt. Dat is het derde punt, gemeente. Een bijzondere ontmoeting in het leven van elke dag. En de derde plaats, de zaligmaker die op zoek is. Wat zoekt hij dan? Ja, Jezus zoekt zijn dorst te lessen, hè? Dat is een teken van zijn mensheid. Maar dat staat nooit op zichzelf. Hij zoekt de dorst te lessen met de bedoeling om de dorst van anderen te lessen. Contact te leggen met mensen die dorsten naar het levende water, maar die misschien steeds naar de zee gaan om het water te drinken. Nou jongens en meisjes, heb je wel eens zeewater geproefd? Als je dat proeft, hè, dan spuug je het uit, zeg je, blaak, wat vies. Je krijgt er steeds meer dorst van, die bittere smaak. Maar als je nou de zonde blijft doen, hè, dan drink je eigenlijk zeewater. Dan krijg je steeds meer dorst van. En het lest niet. En daarom zit de Heere Jezus nou bij die Jacobsbron met het zuivere water. En hij is zelf het levende water. Hij vraagt om een slokje drinken, omdat hij als mens ook zijn dorst moet lessen met de bedoeling om dat levende water wat hij zelf heeft en is te geven en te laten stromen en eruit te laten drinken. En juist op dat moment komt er een vrouw uit die stad Sichar op het heetst van de dag om water te halen. Haar naam horen we niet, maar haar leven wordt wel opengelegd. De omstandigheden zijn niet rooskleurig. 5 keer getrouwd geweest. En nou heeft ze de 6e man, maar daar is ze niet meer mee getrouwd, daar woont ze mee samen. En dat heeft haar geïsoleerd in de samenleving. Zonde maakt eenzaam. En daarom gaat zij water halen op het heetst van de dag. Dan zijn er niet die priemende ogen, weet je wel, de heie haar. Je weet wel, de heie haar. En nota bene, dan komt ze bij de put, waar ze denkt alleen te zijn. En daar zit ze daar, ziet ze daar een man, een Joodse man, dat kon ze aan zijn kleren zien. Zit ze daar een man uitrusten bij de fontein, bij de bron van Jacob. Een bijzondere ontmoeting. Dat de Heer Jezus nu met haar in gesprek gaat. En daarover volgende keer, maar ze zet eigenlijk alles er tegen in als de Heer Jezus aan haar wat vraagt. Leer mijn mannen kennen. Ja, ze heeft er 6, niet waar. Onderhand heeft ze wel wat ervaring daarin. Dat heeft ze gedacht en dat lijkt ze ook een beetje te zeggen. Ze heeft geen aandacht voor die man. Ze heeft meer aandacht voor het water uit de put. De put van Jacob, dat is toch eerste klas water. Maar Jacobs grote zoon, maar de Heere laat het gewoon gaan en toch houdt hij de leiding. Dat is het mooie in Johannes 4, de Heere houdt de leiding. Maar dan begint die zaligmaker nota bene een gesprek met deze uitgestoten vrouw van Sichar. Vrouw, geef mij te drinken. Ja, hoe komt er nou een evangelisatiegesprek tot stand? Ik weet wel, we kunnen dat niet helemaal overbrengen, gemeente, want hier is de Heere Jezus in gesprek met een vrouw. Maar hoe krijg je nou een gesprek over het evangelie? Nou, dat begint gewoon over het weer. Of over het water. Dat is voor de hand liggend, nietwaar? Als je dan ook maar doorstoot. Voorzichtig, nietwaar? En onder leiding van de Heilige Geest. En ik denk wel eens dat mensen die geen dominee zijn, maar staan in het leven van elke dag, zoveel contact te hebben om nou een evangelisatiegesprek te beginnen. Dat kan heel ongedwongen, stel ik me voor. Wonderlijk is ook dat de Heere Jezus, die het hart van de vrouw kent, niet begint over haar zonde direct. Haar niet eens even danig de les leest, want tegenover de heilige God sta je toch maar schuldig, vrouw. Nee, hij begint met het vragen om een slokje water. Prachtig, hè? De Heere gaat lokken en leiden tot hem, tot hemzelf. De Heere gaat leren zien wie hij is, hè? Als je geweten had wie het is die water aan jou vraagt, vrouw, dan had je het net andersom gedaan. Dan had je gevraagd aan mij om water en dan zou ik je het levende water gegeven hebben. Hij doet het rustig aan. Hij gaat leiden en lokken en zo het oog en hart openen van deze vrouw voor wie de Heere is. En dat ze hem mag gaan zien in dat hij dorst heeft om haar zalig te maken. Dat hij er nou zin in heeft, laat ik het maar gewoon menselijk zeggen, om mensen uit de klauwen van de zonde en de wereld en de duivel los te maken met zijn doorboorde hand, ja dat kunnen we nu zeggen, en te brengen in de gemeenschap van zijn vader en van de blijdschap van het huis van zijn vader. En dat op zijn kosten, dat doet de Heere, heerlijk rijk, wat een Heere. Wat een heiland, gemeente. Zo dicht bij ons. En zo geduldig. En zo op een natuurlijke, op een geestelijk, op een genadevolle manier ons leven binnenkomen. Om in onze nood te kunnen voorzien. In al onze benauwdheden, zegt Jesaja, is hij benauwd geweest. Onze dorst, die heeft hij doorleefd. Kinderen van de Heere, onze schuld heeft hij op zich genomen. Onze zonde, volk van God, heeft hij verzoend. En dan komt hij naast ons staan. Nu komt hij ons leven binnen door zijn lieve geest om ons lot te delen. Kijk, het is natuurlijk geweldig als de Heere Jezus Lazarus uit de dood opwekt. Hè? Lazarus, kom uit! Machtige stem. Het is natuurlijk machtig als de Heer Jezus op de zee van Tiberias wind en water en wolken tot stilstand brengt. Zwijg, wees stil. Maar als die tere stem van de Heer in je leven komt, gemeente, en hij zegt, mag ik uw borg zijn? Geef mij te drinken. Mag ik uw dorst les? O mensen, als je die stem verstaat. Dan zeg je, lieve heren, wat een wonder dat u dat nou vraagt. Aan zo een als ik ben, die verdiend heb dat ik in de hel geen druppel zou hebben om mijn tong te koelen. Dat u nou vraagt, mag ik u te drinken geven. Nou, zo wordt u ons dierbaar, gemeente. Dat hij met zijn droge keel aan deze zondares een slokje water vraagt. Daarachter ligt de wereld van Gods liefde. Zo diep heeft de hemel gebogen. Om u, om jou, om mij te redden. Dat als u verloren moet gaan. Zeg dan nooit. Ja, heren, dat heb ik aan u te danken. Maar ik weet niet hoe dat zal zijn in de eeuwige verlatenheid, maar dat zal ons denk ik altijd aanklagen als we verloren moeten gaan. Ik heb niet gewild dat deze Heere koning over mij zou zijn. Hij die gekomen is om Heere te zijn, hij laat zich dienen door de Samaritaanse vrouw. Zo begint het. Eenvoudiger kan het niet. Misschien moet u dat ook wel zeggen. U zat onder de preek en het viel in uw hart. Maar toen u terugkeek, toen mocht u zeggen, de Heere was al veel eerder met me begonnen. Wat een wonder, hè? Hij begint. En als hij begint, dat zullen we ook straks wel zien aan het einde van hoofdstuk 4, dan komt hij ook aan het einde. Dan mag deze schuldige vrouw in zichzelf straks, als haar hart veranderd is, een uitgaand leven hebben en een getuigend leven hebben, dat ze tegen de collega's in de stad zegt, komt en ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Heer. Heerlijk, gemeente, hij begint. En als hij begint, dan maakt u het ook af. Hij wil u op de plek ontmoeten waar u zelf uzelf gebracht hebt. In de dorst van je hart. In de schuld van je leven, op uw ziekenkamer, na die moeilijke uitslag, in de moeite waar u mee zit. Hij gaat er niet omheen, hij neemt de omweg niet, maar hij komt erin. En hij zegt het vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Heeft de Heer u zo gevonden? Is het zo tot een bijzondere ontmoeting gekomen in de concreetheid van uw leven, gemeente? Een oude ouderling uit Nunspeet, hij is al gestorven, die zei, allengskens, oude woord is me altijd bijgebleven, de Heere leidt zijn volk allengskens. Gaandeweg. Je leert niet alles op één dag. Nee, hoewel die vrouw heeft heel wat op één dag geleerd, hoor. Je leert niet alles op één dag. Maar als de Heere begint, dan gaat hij ook door. Dan komt hij ook aan het einde. En als die herder zich over je ontfermt, gemeente, dan mag je zeggen: de Heere is om Christus wil mijn herder. En wat zal mij dan ontbreken? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie ook, hoe u er ook aan toe bent, waar ook, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Ik wil ook danken, gemeente, in het dankgebed voor het feit dat de vergunning voor de nieuwbouw van de kerk is afgekomen. En we willen ook bidden voor de verkiezing die aanstaande zaterdag plaats zal vinden. Mag ik u voorgaan in dankzegging en gebed. Heren, wij zijn weglopers. U bent de zoeker. Wat een wonder van die hoge hemel, het heiligdom in de heerlijkheid, neergedaald, zoekende, totdat gij vindt. En als we nou een gevondene zijn, heren, dan worden wij ook zoekers. Want dan komen we in het gemis. En dan moeten we de Heere hebben voor onze ziel, voor ons leven. Wat groot is dat. Dat uw werk vast is. En uw werk duidelijk is, Heere. En dat u ons zo bearbeidt, ook week aan week. Wat een wonder dat we mogen zeggen, ik ben zo'n gevondene. Door niemand anders dan de Heere zelf. En dat niet omdat ik zo goed mijn best heb gedaan. Maar doordat God zo goed is. Al zo lief heeft God Hendrik Greta gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft, in de Heer Jezus Christus, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder, heren. Als we daar amen op mogen zeggen. Als die zekerheid door uw Heilige Geest in ons hart en leven is gewerkt. Als we mogen steunen op uw belofte, die uw betrouwbare woord zijn, en daaruit leven. O ja, dan kunnen we het niet alleen met de mond zingen, maar dan leeft het in ons hart. Gij zijt mij, heren, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt mij, terwijl gij mij in de ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. En daar willen we dan ook uit leven, heren. Geef dat dan aan ieder die u vrezen mag, de grote en de kleine in de genade. Maar wij bidden ook voor hen die de parasol ophouden tegen het licht in hun duisternis, of die de paraplu hanteren, omdat ze niet nat willen worden van de regen van de zegen van de Heer. O God, als dat zo blijft, we zullen er eeuwig in omkomen. En dat zal naar recht zijn, omdat we geen acht hebben geslagen op uw toezegging. En dat bloed van Christus met onze ongehoorzame voeten vertreden hebben, terwijl we ons er zelf misschien bij rekenden. Heere, bekeer ons. Als wij nog vijanden zijn van uw genade, op een wereldse manier, maar dat kan ook op een kerkelijke manier, helaas. Ontdek er ons aan, heren. Wij mogen u bidden voor alle die in uw oprechtheid vrezen en die mogen leven, ook in deze moeilijke tijden, naar uw geboden. Zegen ze, heren, en stel ze tot een zegen. We zijn heel dankbaar dat de bouwvergunning, de nieuwbouwvergunning is afgekomen. Wonderlijk hebt u ons daarin ook willen leiden de laatste tijd. Heel bijzonder. Wij mogen ook u erkennen voor de inzet van de commissie die de kerkenraad op deze nieuwbouw heeft gezet. En de broeders die zich daaraan hebben gegeven, heren, ook principieel, zakelijk, geestelijk, maar ook principieel. Het is een zegen dat zij zich hebben mogen inzetten. Zegen hen ook verder, als het grote werk ook nog komt. We mogen dankbaar zijn voor deze opening en voor de goede contacten die er ook zijn met de burgerlijke overheid. We bidden ook voor de minister-president, als straks het kabinet, het nieuwe kabinet Balkenende IV gepresenteerd gaat worden. We zijn er dankbaar voor dat er ook heel duidelijke signalen zijn van christelijk leven ook in het kabinet. Heren, wij bidden van u of dat ook tot zegen mag zijn voor ons land. Al is er ook nog heel veel waar wij zorgen over hebben. Zegen de nieuwe regering straks. En geef ze in afhankelijkheid van u te doen wat ze moeten doen. We bidden ook voor de ambtsdragersverkiezing van aanstaande zaterdag. Geef, heren, dat er een grote belangstelling zal zijn. En dat wij ook geestelijk onze stem uit zullen brengen. Dit is een geestelijk werk. En wilt u zo ook ambtsdragers of nieuw verkozen ambtsdragers gebruiken om leiding te geven aan uw werk in ons midden hier. En te bouwen tot uw eer en tot zaligheid van zondaren. Gedenk ons deze zondag, heren, verder. Wil ons vanmiddag ook weer getrouw samenbrengen, zegen de dienst op de meent ook, en de mensen die daar naar de kerk mogen gaan, leid ons door uw geest, en doe ons leven tot uw eer. Dat vragen wij, pleitend op de voorspraak van hem, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 56, het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren, Psalm 56, vers 2, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.